Mensentaal wordt wetenschap en filosofie interessant. Elke aflevering duiken we in het onderzoek van de wetenschapper. Wat kunnen wij en de wereld hiervan leren?
In het tweede deel van de aflevering wagen we ons in het hoofd van de wetenschapper. Daarom komen onze gasten niet alleen, maar brengen ze een object mee. Ze lieten zich inspireren door de filosofie van het Gentse Universiteitsmuseum. Wetenschap is het resultaat van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding.
Hypotheses en resultaten verhelderen, tijd maken voor twijfel en verwondering. Dat is Mensentaal.
Ik ben Matthias Somers.
Ik ben Emma van Pamel.
Welkom bij Mensentaal.
Voilà. Oké. Goed. Dag Bart. Dag Emma. Bij deze zijn we begonnen met opnemen na een paar obstakels met onze digibeet Emma. Emma, we zijn er toch geraakt. Welkom. Ook welkom Bart.
Dank u.
In een meest aparte opname van Mensentaal, denk ik, tot nu toe. Ik denk dat de luisteraar kijkt nu verschrikt op, denk ik. Maar geen zorgen. Er is niks mis met uw oortjes. Er is niks mis met uw koptelefoon of uw speakers. U luistert gewoon naar mensen die in snelheid gepakt werden door de nieuwe coronamaatregelen. Want de studio van Urgent FM is tijdelijk gesloten. Dus moeten we ons plots behelpen met huis, tuin en keukenapparatuur. Voor Emma zijn dat oortjes, volgens mij, van een iPhone met een ingebouwd microfoontje. Voor mij is dat zo'n typisch headsetje van in een callcenter. Maar dokter Bart Mesure, onze gast van vandaag, die is voorzien van een professionele microfoon. Het is ongelooflijk. Het ziet er echt een knap ding uit, Bart.
Ja. Hopelijk klinkt dit ook goed.
Het klinkt beter dan ons, denk ik. Het lijkt wel, Bart, alsof je dingen kan voorspellen. En met name betreffende de besmettingscijfers ook. Maar daarover gaan we het straks nog wel hebben. Dat wordt nog wel duidelijk wat ik daarmee bedoel. Nu, we vragen onze gasten sinds dit seizoen, seizoen 4 van Mensentaal, ook altijd om een persoonlijk object mee te nemen, waarmee we een blik werpen in het hoofd van de wetenschapper. En deze wetenschapper is dokter Bart Mesure, dat zei ik zojuist al. En die heeft een object daar bij hem staan, als het goed is, Bart. Bart, laat het eens zien. Wat is jouw object? Emma, jij mag ons vertellen, de luisteraar vertellen, wat je ziet.
Ik zie een heel mooi, compact verrekijkertje. Een zilveren, met zwarte oogkleppen.
Ja, dat klopt.
Een verrekijker, een zeer accurate beschrijving. Bedankt, Emma. Bart, welkom. Je bent postdoctoraal onderzoeker aan de UU Gent, de Universiteit Gent, meer bepaald aan de vakgroep toegepaste wiskunde, informatica en statistiek aan de faculteit wetenschappen. Je geeft ook het vak datavisualisatie, maar dat dekt de lading van je expertise maar deels, hè? Want eigenlijk ben je data-analyticus.
Ik ben eigenlijk informaticus van de opleiding.
Informaticus, ja, basically the same, denk ik. Nee, ik weet het niet. Informaticus, data-analyticus, is daar een groot verschil tussen?
Ja, informatica is veel breder. De data-analyse is een specifiek aspectje daarvan en kan ook eerder, eerder richting statistiek gaan, bijvoorbeeld.
Ja, en je zit hier natuurlijk ook als data-visualisator, visualiseerder, hoe dat je dat uitspreekt, dat weet ik niet. Dat visualisatieaspect. Het vak dat je geeft is datavisualisatie. Dat visualisatieaspect is een soort van noodzakelijk iets om met leken te kunnen communiceren over data. En daar ben je eigenlijk zo wat ingerold, als ik dat goed voor heb, toch?
Ja, inderdaad, dat klopt. Dat is een beetje toevallig gekomen als uitlopertje van eigenlijk mijn doctoraatsonderzoek.
Vertel eens, hoe is dat gekomen?
Wel, er had een heel verhaal aan vooraf. Ik ben eigenlijk gestart als assistent bij de vakgroep toegepaste wiskunde, informatica en statistiek. En ja, dan heb je eigenlijk een beetje de vrijheid om zelf je onderzoek te kiezen. Dus ik was op zoek naar interessante onderwerpen. En er kwam een interessant project voorbij die een link maakte tussen biologie en informatica. En in mijn opleiding heb ik ook een aantal keuzevakken in die richting gevolgd, dus dat sprak mij wel aan. Een specifieke project was om eigenlijk te gaan kijken naar de darmflora van mucoviscidose patiënten. En
ja, Emma, ken je mucoviscidose, vicidose?
Dat is een heel erge ziekte.
Ja.
Die, ja, die inderdaad, dat klopt. Dus de meeste mensen die dat horen, denken dan vooral aan problemen met de ademhaling. Wat klopt, die mensen hebben een slijmlaag op de luchtwegen, waardoor ze heel wat infecties hebben. Maar er is ook een ander, minder gekend gevolg, en dat is dat die problemen hebben met de spijsvertering. Deels door die aandoening, maar ook deels secundair door de vele antibiotica die ze nemen. Dus de werking van de darmen is daardoor wat verstoord. En het doel van het project was om bij een aantal jonge mucopatiënten hun darmflora te gaan vergelijken met die van een gezonde broer of zus.
Ja, dus die mucopatiënten die nemen antibiotica. Die antibiotica die doen die hebben hun genezend effect, maar als bijeffect hebben die dat die de microbioom.
Inderdaad, ja, de goede bacteriën in uw darm die nodig zijn ook voor de vertering, ja. die worden ook een beetje aangevallen daardoor.
Ja, en zo komen we bij het project Unipept.
Ja, dat klopt.
Unipept, wat doen zij dan met die microbiomen?
Wel, in 2010, toen mijn doctoraat begon, was metaproteomics was dat een hot topic. Metaproteomics, je hoort daar het woordje proteomen of proteïne. En dat is eigenlijk een techniek om te gaan kijken naar welke eiwitten er in een staal zitten. En dat staal, dat kan een staal van de grond zijn, van afvalwater, maar ook bijvoorbeeld van stoelgang. En dan kunnen we dus gaan zien welke eiwitten of eiwitfragmentjes er in dat staal aanwezig zijn. Nu, die eiwitfragmentjes die komen daar niet zomaar. Die zijn geproduceerd door de organismen die daar leven. Dat kunnen bacteriën, schimmels enzovoort zijn. En het doel van het project was eigenlijk om met behulp van die metaproteomics dat staal te gaan analyseren, te zien welke stukjes eiwit daar aanwezig waren en om dan eigenlijk te gaan achterhalen welke bacteriën die geproduceerd hadden. En het Unipept-project was gestart specifiek met dat doel om een overzicht te geven van de vermoedelijke samenstelling welke bacteriën er in de darm voorkomen.
Bart, ik snap het biologie-aspect, maar hoe komt dan informatica helpen?
Wel, die databank om die stukjes eiwit eigenlijk te gaan terugmappen op die bacteriën, dat is niet zo evident. Dat is een databank met ondertussen al, ik denk, 200 of 300 miljoen eiwitten in. Dat is een heel grote set data, honderden gigabyte zelf. Dus de moeilijkheid was om daar snel en efficiënt in te gaan zoeken eigenlijk.
En om patronen te herkennen en te gaan zoeken wat voor eiwitten daarin zitten, met wat voor doel dan?
Wel, niet zozeer patronen te herkennen, maar eigenlijk te gaan kijken waar die stukjes voorkomen. En sommige stukjes zijn zodanig uniek dat er maar één bacteriesoort die geproduceerd heeft. Dus unieke peptiden, vandaar de naam Unipept.
Ah ja.
En dan is het zaak om, als je een lijst hebt van mogelijke bacteriën, om die aan de onderzoeker over te maken. Hij kan dat doen door er een saaie lijst voor te stellen, maar een alternatief is om daar een aantrekkelijke visualisatie aan te koppelen. En dat is wat wij gedaan hebben, omdat ik ben informaticus, maar de mensen die analyses doen, zijn meestal mensen zonder informatica achtergrond. Zijn biologen, biochemici en zo verder. Dus de gebruiksvriendelijkheid en de overdracht van informatie was eigenlijk een van de hoofddoelen bij het project.
Welke conclusies zijn daaruit voortgekomen?
Dat is de biologische kant, daar heb ik me eigenlijk niet zo heel veel van aangetrokken, aangezien het project gestart is rond die muco, maar eigenlijk de tool die gebouwd is veel ruimer toepasbaar. Het was niet enkel voor die muco, voor dat muco-onderzoek van toepassing, maar is voor heel uiteenlopende dingen gebruikt geweest. Zo heb ik bijvoorbeeld citaties die de biofilm op Amerikaanse marineschepen onderzocht hebben. Dus gekeken hebben welke bacteriën daarop voorkomen. Dus echt heel uiteenlopende dingen.
Het is eigenlijk een... Je fungeert daar als soort van tussenpersoon. Mensen krijgen heel veel data, er ontstaat heel veel data. Vanuit hun opleiding kunnen zij die iets moeilijker analyseren of iets minder, toch zeker minder goed als jij vanuit je opleiding. Hoe belangrijk is of hoe groot is jouw verantwoordelijkheid eigenlijk als die tussenpersoon? Want dezelfde data kan tot verschillende conclusies leiden wel.
Ja, inderdaad. Dat is zeker een aandachtspunt. Het moet correct zijn. Dus je werkt met biologische data en om daar juiste conclusies te kunnen uittrekken of de juiste informatie te kunnen uitbovenhalen, moet je wel enig begrip hebben wat die data voorstelt. Dus dat komt dan door intensief te spreken met die mensen van wat is die data juist, kunnen we die conclusies trekken? Het is niet altijd evident, want vanuit mijn informatica-kennis duidelijk maken wat mogelijk is aan de biologen die dan die informatica-kennis missen, dat is toch een moeilijk verhaal en vergt veel aandacht.
Mm-hmm. Is er zo'n heuristiek dat zegt van oké, dit is goede data? Wat maakt goede data?
Je hebt er allerlei theorieën over wat goede data kan zijn. Data die proper opgekuist is, om zo te zeggen, met een vast formaat, dat is meestal dan goede data, als ze een vaste structuur volgen. Data die gewoon vrije tekst is, wat er ook heel veel is uiteraard, is moeilijker om te verwerken. Als je een krantenartikel bijvoorbeeld, is ook data, maar dat is niet gestructureerd. Dus hoe meer gestructureerd en hoe meer het een vast patroon volgt, hoe gemakkelijker het is om die data te gaan verwerken.
Mm-hmm. Dus het deel 1 is de data analyseren. Dan moet je het kunnen vertalen, hè, want het is een soort van communicatiemiddel met leken in de data-analyse. Hoe ga je dan aan de slag om de juiste visualisatie te kiezen voor die data? Zijn daar technieken, methodieken voor?
Ja, het is altijd heel belangrijk om eerst te denken, welke boodschap wil je uitdragen met je data? Wat zou het inzicht moeten zijn die de lezer van de visualisatie krijgt? Hè? En daaraan vastgekoppeld, wie is de doelgroep? Als je een visualisatie maakt in wetenschappelijk onderzoek, dan weet je dat de lezer ook een expert is en dat hij moeite zal willen doen om de visualisatie te lezen. In een krant bijvoorbeeld zal iemand dat eerder vluchtig bekijken en kan je niet veroorloven om heel complexe dingen te gaan doen. Daar moet je je beperken tot een staafdiagram of een lijndiagram.
Mm-hmm. Ja, in een krant is het ook statisch. Hè? Wat jij doet is eerder interactief. Mij inbeelden dat daar toch ook een moeilijkheid in zit. Want hoe kies je van hoe interactief dat je die data kan maken?
Het is een extra moeilijkheid, het is wat meer programmeerwerk, maar het is ook een enorme vrijheid, omdat het niet statisch is. Je kan toelaten dat de gebruiker interageert ermee, verder inzoomt en de dingen die hem interesseren, ook op die manier uitlegden.
Mm-hmm. En vanuit welke hoek, Bart, kreeg jij vooral de vraag om data te visualiseren?
Dat is heel divers. Dat komt een beetje toevallig. Op Twitter ben ik ook nogal actief en via die weg komen er soms vragen. Ik geef het vak datavisualisatie en dat is een vak in de eerste master informatica, maar wordt ook vaak gevolgd door doctoraatstudenten bijvoorbeeld. En die hebben dan vaak data in hun onderzoek en komen dan bijvoorbeeld naar mij met de vraag om advies. En zo beginnen er soms samenwerkingen.
Mm-hmm. Ja, ik heb de indruk dat het wel vaak heel spontaan ontstaat, hè? En een volgend project dat ook wel wat uitdraagt, is het Dodona-project, waar je ook in betrokken bent. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een best interessant verloop dat traject heeft afgelopen. Voordat we ingaan op wat dat project precies is. Of misschien moeten we dat eerst vertellen. Dodona-project, wat doet dat? Wat doen jullie daar?
Het Dodona-project is ook een website, eigenlijk meer een webapplicatie. Waarop studenten, leerlingen kunnen leren programmeren. Het is een soort oefenomgeving. We bieden een hele collectie oefeningen aan. En dan kunnen de leerlingen oefeningen indienen. Die oefeningen worden automatisch getest en ze krijgen daar zeer gerichte feedback op. Dus het is niet enkel juist of fout. We gaan echt verschillende testen gaan uitvoeren en zeggen, hier loopt iets fout, hier loopt iets fout. Af en toe kunnen we een afbeelding tonen wat er precies misgaat, zodanig dat ze kunnen verbeteren, hopelijk de fout vinden en zo tot de juiste oplossing komen.
Ja, zo is het begonnen eigenlijk, als een soort van leermiddel, maar het heeft wel wat grotere proporties aangenomen.
Ja, inderdaad. Het was eigenlijk heel, heel klein gestart. Binnen de vakgroep verzorgen wij uiteraard de programmeervakken van de opleiding informatica, mm-hmm. maar eigenlijk ook ruimer van de faculteit wetenschappen. Ik denk dat bijna elke opleiding in de faculteit wel ergens een vak programmering krijgt. En dat spreken we toch al snel over een paar honderd studenten. En programmeren, dat is echt iets dat je moet doen. Dat leer je niet uit een boek. Dat is zoals paardrijden leer je ook niet door naar Zorro te kijken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daar merken we al snel dat als je een oefening geeft en je laat gewoon de studenten die oefening oplossen, dat ze al snel tevreden zijn met een oplossing. En dat ze misschien niet aan alle randgevallen of uitzonderingen gedacht hebben. En op een paar honderd studenten persoonlijke feedback geven, dat is niet echt schaalbaar. Je hebt er ongelooflijk veel volk voor nodig. Dus informatici die we zijn, dachten we, we proberen dat te automatiseren. En ja. Vroeger deden we dat met een extern platform die eigenlijk daar niet echt voor geschikt was. En nadat ik mijn doctoraat verdedigd heb in een aantal jaar geleden, 4 jaar geleden, was ik eventjes de biologie beu. En in de paasvakantie heb ik dan beslist om zelf een poging te wagen om zo'n platform te schrijven. En met succes, na de paasvakantie, hebben we eigenlijk een eerste versie in gebruik genomen. En nu, 4 jaar later, hebben we al meer dan 6 miljoen ingediende oplossingen getest en van feedback dus, voorzien.
Ongelooflijk.
Ja, het is echt waanzinnig veel. En daar doen ze op zich ook nog iets mee. Daar komen ze nog op terug. Maar het is dus wel interessant. Het is begonnen als een middel om mensen programmeren aan te leren. Maar hoe moeten we ons dat dan inbeelden? Mensen loggen zich in, krijgen opdrachtjes. Moeten die uitvoeren en krijgen
de eerste versie, ja, in de eerste versie was het bedoeld als hulpmiddel. Dus je kreeg sowieso nog de hoorcolleges en de lessen waar de prof de concepten uitlegde. Maar dan de werkcolleges bestaan uit het oplossen van oefeningen en daarvoor hadden we het platform. Dus wekelijks kregen ze dan een lijst van een vijftal oefeningen die ze dan tegen de week nadien moesten oplossen.
Ja, en al die oefeningen die worden opgelost en daar gaat tijd overheen. En plots zit je dan met 6 miljoen opgeloste oefeningen. Dat is data. En daar zijn jullie op zich ook al iets mee gaan doen.
Ja, inderdaad. Zoals gezegd, dat project is redelijk snel gegroeid. En natuurlijk, hoe meer gebruikers, hoe meer ondersteuning. Kost allemaal wel wat tijd. Dus om dat wat de moeite waard te maken en op zoek te gaan naar geld, was de evidentste weg om daar ook een onderzoeksluik aan te koppelen. En om te kijken, wat kunnen we met die data gaan doen? Want iets dat we bijvoorbeeld zeer snel zagen, we geven vak programmeren binnen de faculteit wetenschappen. En daar zijn er wekelijks oefeningen en die oefeningen zijn verplicht. Elke week is er een deadline en ze moeten die indienen. Mm-hmm. En wat zagen we? Naar verloop het examen naderde, de studenten oefenden eigenlijk niet meer zoveel. Ze hadden alles al in de vingers door wekelijks verplicht te moeten oefenen. Mm-hmm. En dan in de faculteit ingenieurwetenschappen kregen ze ook een programmeervak, gebruikten ze ook Dodona, maar daar waren de oefeningen wekelijks vrij, dus er waren geen deadlines, geen verplichtingen, ze deden zomaar wat. En daar zagen we in de dagen vlak voor het examen een gigantische piek in ingediende oplossingen. Dus dat gaf ons het idee van ja, daar zit echt wel wat in, we kunnen daar iets mee doen.
Ja. En waren het allemaal originele inzendingen, denk je? Of was het copy-paste
van de Nee, dat zien we ook vaak bij de studenten uit onze eigen faculteit, dat vlak voor de deadline er toch plots opvallend veel mensen correct indienen in een eerste poging.
Dus het was niet noodzakelijk een strijd tegen of een strijd tussen faculteiten?
Nee, niet noodzakelijk. Maar het gedrag dat we inderdaad zagen, dat mensen vlak voor de deadline plots de correcte oplossing hadden, heeft ons ook doen denken, kunnen we daar ook niets mee doen? Mm-hmm. En toen zijn we een bijprojectje gestart om te kijken, kunnen we een plagiaatdetectie ontwikkelen die ook die dingen gaat opsporen?
Ja. En is dat gelukt? Hoe goed lukt dat al?
Wel, het is een beetje complexer dan de standaard plagiaatdetectie die op een masterproef wordt uitgevoerd. Daar kan je eigenlijk gewoon exact tekst gaan zoeken in andere teksten. En als je daar een match terugvindt, dan is er waarschijnlijk plagiaat gepleegd. Maar programmeren en programma schrijven is eigenlijk redelijk creatief. En ja, iemand die een beetje kan programmeren, kan al snel een bestaand programma maskeren dat het er anders uitziet en niet meer exact hetzelfde is. Je kan wat namen aanpassen, je kan dingen van volgorde veranderen enzovoort. Dus wat we doen is eigenlijk het ingediende programma gaan vertalen naar een soort grammatica. En we gaan kijken wat de volgorde van de instructies is. We zeggen niet meer, het is een variabele met die naam, maar we zeggen gewoon, het is een variabele. En door daar op een abstractere manier mee te redeneren, kunnen we dan een detectie doen van gelijkaardigheid en zo proberen te achterhalen wie van wie gekopieerd heeft.
Ja, de student gaat jullie zeer dankbaar zijn. Ik vond het eigenlijk al verrassend om nu net te ontdekken dat al geautomatiseerd gebeurt. Blijkbaar plagiaatdetectie.
Ah ja, dat wist ik wel. Ja.
Ik wist dat niet. Dat werkt dan toch niet zo goed, want ik ben toch geslaagd.
Een bekentenis. Een bekentenis van Mathis.
Nee. Echt
het
niet,
staat
echt
opgenomen, Mathis.
Nee, maar het deed mij denken aan de programmeertaal. De computer is ondertussen enorm ingeburgerd en de programmeertaal is toch belangrijker en belangrijker aan het worden. En ik vroeg me af toen ik aan het lezen was over Dodona, van ja, is programmeren eigenlijk niet een taal dat geleerd zou moeten worden in het secundair onderwijs, bijvoorbeeld in plaats van Latijn? Latijn is toch maar een dode taal. Ik vroeg me af, Ja, ik zie Emma al kijken, als
ik durfde te betwisten, maar...
Ja, ik denk dat mijn papa dat ook niet graag gaat horen. Maar Bart, hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat het zeker een nuttige vaardigheid is. Zeker tegenwoordig en iemand die data verwerkt. Als je data verwerkt, is het niet eenvoudig om alles met de hand te doen. En kan je met een klein beetje automatisatie toch al snel betere resultaten boeken. En dat is gelukkig ingezien door de mensen die de nieuwe eindtermen hebben opgesteld. En naar ik verneem, zal in de nieuwe eindtermen, tweede, derde graad, zal daar zullen een aantal eindtermen rond computationeel denken en leren programmeren opgenomen worden.
Ja,
dus waarschijnlijk zal het leren programmeren zijn ingang vinden in het middelbaar onderwijs.
Mm-hmm.
Wat goed nieuws is, ook voor Dodona, want dat is ook een doelgroep van ons. We zijn gestart als een intern UGent-project, maar langzaamaan zijn we gegroeid naar andere universiteiten en hogescholen. En dan kregen we uiteindelijk ook de vraag van secundaire scholen, van kunnen wij dat ook gebruiken met onze leerlingen? En daar zetten we nu ook op.
Zal er ook aandacht zijn voor datavisualisatie, Bart? Want ik neem aan, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Zal er daar ook aandacht voor zijn?
Dat denk ik niet dat expliciet in de eindtermen staat. Mm-hmm. Het kan misschien wel een deel uitmaken van het concept digitale geletterdheid bijvoorbeeld. En mediawijsheid, waarin je kritisch bent over wat je leest op internet, wat je ziet en die dingen correct interpreteert.
Mm-hmm.
En is die visualisatie van die data belangrijker geworden? Heb je dat belang zien toenemen doorheen de tijd?
Ja, er is natuurlijk steeds meer data. Dus om die data op een goede manier, om daar inzicht in te krijgen, kan visualisatie een enorme hulp zijn. Dus in dat opzicht is dat wel belangrijk volgens mij, ja.
Nu, daarnet spraken we nog over scholen, dus over scholen gesproken. Een manier om kinderen of mensen dat analytisch of dat wetenschappelijk denken bij te brengen, is ook citizen science. En dat wil nu net lukken, dat je daar ook een project betrokken bent in een project met citizen science. Vlinder heet het. Ik vind dat een prachtige naam trouwens, voor een project, Vlinder.
Ik heb ze zelf niet bedacht. Ik ben maar later bij het project betrokken geraakt.
Ja.
Maar inderdaad, ik heb daar ook iets mee gedaan. Dus het Vlinder-project is een burgerwetenschapsproject, zoals het dan in het mooi Nederlands noemt, waar er een zestigtal weerstations over heel Vlaanderen staan. En die weerstations zijn daar gezet door scholen die deelnemen aan het project. En een eerste fase was het zelf in elkaar steken van dat weerstation, want dat bestaat uit een echt meetstation met een zonnepaneel, een batterij, een communicatiemodule enzovoort. En die staan nu over heel Vlaanderen en sturen op geregelde tijdstippen hun data door naar een centrale server, waar die dan kan verwerkt worden.
Die staan over heel Vlaanderen, 60 stationnetjes. Ze zijn wel gebouwd door de scholen zelf.
Ja, inderdaad.
Hoe betrouwbaar is die data?
Het weerstation zelf is eigenlijk een commercieel toestel, dus daar hebben ze niet aan moeten bouwen.
Nee.
Natuurlijk,
de componenten die zijn gebouwd geweest door mensen met expertise.
Alles is aan elkaar gehangen door de mensen uit de scholen, maar het weerstation zelf was een commercieel toestel.
Een IKEA-bouwpakket eigenlijk. Nu, wat ik eigenlijk wel heel interessant vond, is in dit project gaat het een klein beetje de omgekeerde weg dan in vergelijking met de vorige projecten. Het gaat niet van, we hebben veel data, naar we gaan dat analyseren. Het gaat hier eerder vanuit, we hebben eigenlijk ondertussen al heel veel computerkracht die toelaat om veel accurater te zijn in het voorspellen van weer, hoe dat we het nu doen. Maar we hebben gewoon meer data nodig. Het is een beetje een andere insteek en vandaar het is dan die zoektocht naar meer data ontstaan. Dat vond ik wel een interessante eigenlijk.
Inderdaad. Dus die weerstations die verzamelen data. En dat is een interessant project voor die scholen. Die bouwen dat, die kunnen daar lessen rond het klimaat mee doen, kunnen zelf aan de slag met die data. Maar die data wordt ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Niet door mezelf dan, maar door de weerkundigen aan de UGent. In samenwerking met KMI bijvoorbeeld ook. En die gaan dan eigenlijk die gegevens gebruiken om zeer lokale temperatuurverschillen in kaart te brengen. Zo heb je bijvoorbeeld het effect, het hitte-eiland-effect.
Daar hebben we al een gast over de vloer
heeft er ons daar al alles over verteld.
Ja, kijk, voilà. Wel, hij is de bezieler van het Vlinder-project. Dus,
En jij bent de bezieler van het dashboard, hè?
Ja, ik heb het dashboard gemaakt. Ook opnieuw een toevallige samenwerking eigenlijk. Dus voor het vak datavisualisatie ga ik elk jaar op zoek naar een aantal interessante datasets waar de studenten mee aan de slag kunnen. En we zitten samen op de gang en ik kende het vlinderproject, dus ik ben eventjes in zijn bureau binnengesprongen en heb gevraagd van, mogen we daar iets mee doen? En het antwoord was uiteraard. Dus de studenten zijn daarmee aan de slag gegaan, hebben daar een project rond gebouwd en na afloop ja, heb ik het eigenlijk overgenomen. En ja, dat heeft geresulteerd in het dashboard dat nu online staat.
Ja, dat dashboard is nu misschien nog wat ja, dat is nu misschien nog wat abstract voor mensen. Maar dat is dus eigenlijk gewoon een landkaart van Vlaanderen met daarop bolletjes. Je kan daarop klikken en dan zie je de data verschijnen. En wat ik daar wel heel wat ik grappig vond, is in de als je weersmannen en vrouwen hoort spreken over de weersvoorspellingen, dan zeggen ze wel eens, en aan de kust gaat het regenen. Punt. Hier staan, ik weet het niet meer, Nieuwpoort staat ertussen en nog twee andere kuststeden. En het viel mij op, ik ben gisteren gaan kijken, ik ben vandaag gaan kijken, hoe verschillend dat de windsnelheden bijvoorbeeld waren op die verschillende plekken. Gisterenavond was het aan het regenen op twee plekken, op de ene dan weer niet. En dan dacht ik van, ja, dat is toch een groot, lijkt dan toch een verschil te zijn, ook op ons klein stukje.
Maar de wind is een beetje een slecht voorbeeld, omdat om betrouwbare windmetingen te doen, moet je toch een zekere hoogte hebben en mag het station niet te beschut staan opgesteld. Ja. En stations zijn eigenlijk, de locatie is gekozen om betrouwbare temperatuursmetingen te hebben. Dus de wind en de neerslag zijn leuke extraatjes, maar zijn niet super betrouwbaar. Ja. Dus als een station ingesloten staat tussen een paar gebouwen bijvoorbeeld, zal de wind daar lager zijn. Maar het geeft soms wel een indicatie. Hetzelfde met een station die in een bos staat. Ja, daar zal de neerslagmeting misschien niet zo betrouwbaar zijn, omdat het onder de bomen staat.
Zijn dat parameters die jullie meenemen in jullie conclusies?
Ja, zoals gezegd, ik ben niet echt betrokken bij de verdere analyse en het verdere onderzoek. Het hoofddoel was eigenlijk wel de temperatuursinvloeden van de omgeving te gaan bekijken. Er is bijvoorbeeld een station, als ik me niet vergis, die in het midden van een waterbekken staat. En dan zie je heel duidelijk het effect van het water op de temperatuur.
Ten slotte, Bart, ik zie dat de tijd hier voorbij tikken. Maar ik wil het met jou absoluut nog hebben over uw uit de hand gelopen hobby. Mensen kennen je naam misschien niet, maar de kans is toch heel groot, denk ik, dat ze op Twitter, Facebook, de VRT, de Morgen, de Standaard, overal een grafiek van jou wel eens zijn tegengekomen. En ik denk dat de meest bekende, het filmpje of de GIF, ik weet het eigenlijk niet, is van de landkaart van België, die laat zien hoe dat corona het land helemaal overspoelt, helemaal in haar greep neemt. En in enkele maanden eigenlijk twee keer gewoon bloedrood kleurde. Je hebt er wel wat succes mee, hè?
Ja, dat filmpje heeft zelf in het middagnieuws op VTM gezeten.
Wat is de retweet of het herbruik van een statistiek waar je het meeste trots op bent? Is dat dat?
Voor mij persoonlijk niet echt. Die filmpjes zijn leuk en ik zie dat heel veel opgepikt wordt. Ik vind de analyse het meest interessant. Als er een fenomeen zichtbaar is in de data, om dan, of een idee van, zou dit zichtbaar kunnen zijn, om dan in de data te gaan duiken en te proberen dat verhaal te vertellen en te ondersteunen aan de hand van gerichte grafieken daarvoor.
Ja.
En had je dat zelf, Bart, bedacht om te doen? Om iets aan te tonen met die cijfers, met die erge coronacijfers?
Ja, het is ook allemaal een beetje toevallig begonnen. Het was helemaal niet de bedoeling om te worden tot wat het nu is. In de zomer, toen het nog rustig was op coronavlak, begonnen de cijfers hier en daar wat te stijgen en werd er in de media gezegd, ja, het is de schuld van de jongeren, daar zit de stijging, of het is de schuld van die provincie of van die provincie. En toen ben ik in de data gedoken en heb ik gekeken van, ja, klopt dat eigenlijk wel? En daar is dan een analyse uitgevolgd die wat opgepikt is. En ja, van het een kwam het ander.
En wat is uw drijfveer dan om dat te doen? Is dat gewoon van, ik wil dat eigenlijk gewoon eens checken. Is dat puur intellectuele uitdaging? Of zit daar ook...
Eigenlijk wel.
Ja?
Ja, uitdaging. En ook, op dat moment was ik een nieuwe bibliotheek aan het leren kennen om visualisaties te maken. En ik had data nodig om de mogelijkheden van de bibliotheek te verkennen. Dus het was mooi meegenomen.
We hebben al gesproken, Bart, over standaarden. Standaarden zijn belangrijk. Dan neem ik ook aan dat parameters ook belangrijk zijn. Daar hebben we het ook al over gehad. Gebruik jij dan altijd standaard parameters die wijd aanvaard worden? Die andere mensen ook kunnen checken, bijvoorbeeld?
Ja, wel al mijn code van denk alle projecten die ik doe, is open source. Dus iedereen kan de broncode bekijken, kan alle analyses bekijken, kan alles zelf opnieuw maken. En dat vind ik wel belangrijk. En natuurlijk, de analyses die ik doe, zijn gebaseerd op data die beschikbaar gesteld worden door Cienzano, dus het wetenschappelijk instituut. Dus alles gebeurt op basis van open data.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Kijk je soms gefrustreerd naar de media als je het verkeerd gebruik van data en statistiek ziet?
Ja, dat was enkele jaren geleden toch wel een frustratie. Ik had toen een abonnement op een bepaalde krant. En ik zag eigenlijk bijna dagelijks, als daar grafieken in afgedrukt werden, dat er fouten in stonden. Dat de labels met de waarden helemaal niet overeenkwamen met de lengte van de balkjes bijvoorbeeld. En dat frustreerde mij een beetje. En ik heb toen een Twitter-account opgericht, Grafiekman, die eigenlijk die slechte voorbeelden publiek maakte en daar een beetje mee lachte.
Ja.
Maar ondertussen ben ik daarmee gestopt. Mijn abonnement op die krant is afgelopen.
Denk je dat dan die richting die er zal komen in 32 graad daaraan zal helpen om data correcter weer te geven?
Om data correcter weer te geven, dat misschien niet, maar misschien wel om meer interesse te wekken in de informatica in het algemeen. Mm-hmm. Dus we zien bijvoorbeeld de pilootscholen waarin we met Odona gewerkt hebben, dus die in hun vrije uren een vak programmeren geven aan de leerlingen die dat willen, dat die meer interesse hebben om dan in het hoger onderwijs ook informatica te gaan studeren of een ingenieursrichting, of toch iets meer in die richting te gaan denken.
Mm-hmm. En naast weergeven is natuurlijk ook interpreteren. Heb je tips voor mensen zoals ik die niets hebben met cijfers, om dat beter te kunnen gaan interpreteren, om daar beter mee om te gaan?
Eigenlijk is het de taak van de persoon die de visualisatie opstelt om de interpretatie zo eenvoudig mogelijk te maken. Iedereen kan, als je een Excel-sheet hebt met wat data, iedereen kan daar die data selecteren en klikken op maak mij een staafdiagram en dat is dan de voorstelling. Maar eigenlijk is dat niet de goede manier om een datavisualisatie te doen. Dat kan helpen in een eerste verkennende fase, als het jouw data is, om te gaan kijken van, zijn er hier dingen die opvallen? Maar dan, ja, in een tweede fase moet je de visualisatie gebruiken als een communicatiemiddel en moet je als maker denken, welke boodschap wil ik overbrengen? En dan zeer gericht daar naartoe gaan werken. En als er dan dingen zijn die moeten opvallen, dan duid je die als maker best aan. Voeg je een infolabeltje toe bijvoorbeeld. Ja, hier is dit gebeurd, hier is dat gebeurd, daar moet je op letten. Om het net die interpretatie ondubbelzinnig en zo duidelijk mogelijk te maken voor de lezer, die niet altijd op de hoogte is van alle aspecten.
Ja, maar toch, dan leg je wel de verantwoordelijkheid bij degene die met de data aan de slag gaat en die analyseert en die visualiseert.
Is dat iets, Bart, dat je ziet, dat je nu ziet gebeuren, dat er naast fake news ook fake data visualization naar boven komt?
Ja.
Niet specifiek nu, maar in het algemeen, ja, er zijn een aantal regels waar er soms tegen gezondigd wordt om een bepaalde boodschap extra in de verf te zetten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een staafdiagram die niet vanaf nul begint. Stel dat je waarden hebt tussen 50 en 100 en je laat die as op 50 starten, ja, dan gaan die verschillende lengtes van balkjes veel uitgesprokener zijn. Omdat je hersenen, je onderbewustzijn, gaat die lengte van die balkjes gaan koppelen met de waarde en het zal dat effect gaan overdrijven. Dus het is zeer belangrijk om zo correct mogelijk je visualisatie op te stellen.
Zou er zoiets moeten komen als een datapolitie of een datagrafiekpolitie? Moet er eigenlijk een nationale grafiekman komen die dat gewoon voor ons in de gaten houdt?
Politie zou ik het niet noemen, maar het concept grafiekman leek mij wel leuk om dat met een knipoog publiek te maken.
Maar het is wel een beetje wat je nu doet onder je eigen Twitter-handle.
Ja, ja. Nu vooral gericht op de coronacijfers, omdat er gewoon veel data is, dus er is veel voor te stellen. En het is interessante data in die zin van dat er veel verschillende soorten parameters zijn. Hè. Je hebt helaas mensen die ziek worden, maar die hebben verschillende leeftijd, verschillende woonplaats. En er zijn wel een aantal facetten of invalshoeken die je kan proberen te visualiseren.
Nog snel, Bart, what's next? Als corona een vaccin heeft gekregen, waar ga je dan op? Waar ga je grafiekman dan op loslaten? Je interne grafiekman?
Geen idee. We zien wel waar het lot ons brengt.
Ja. Oké, okay. Goed. Wil je meer weten over Dr. Bart Mezuren, de statiek-influencer, de grafiekman? Ga dan als de bliksem naar zijn Twitter-account. Zijn handle of zijn naam daar is Bart Mezuren. Wie had dat gedacht? En Mezuren, dat schrijf je als M-E-S-U-E-R-E. Slide in zijn DM's als je nog vragen hebt over zijn projecten of zo. Links naar zijn projecten die vind je ook gewoon in de show notes van deze aflevering. Bart, pak ondertussen je verrekijker er al maar bij, want daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Een verrekijker, Bart. Vertel, wat doet een verrekijker op jouw bureau?
Wel, door de hele coronasituatie en het plots moeten thuiswerken, ja, heb ik mijn bureau hier thuis in de woonkamer ingericht. Mm-hmm. En mijn tafel en mijn computer en laptop staat naast de grote ruit die op de tuin uitkijkt. En ja, daar is altijd wel iets te zien. En ik merkte als ik aan het werken was, en het ging even wat minder, of mijn gedachten dwaalden af, dat ik naar buiten aan het kijken was en hier of daar in een struik of in een boom iets zag bewegen. Dus ik heb er dan de verrekijker bij genomen en die ligt sindsdien altijd naast me, om te kunnen kijken wat er precies beweegt in de tuin.
En waren het de buren? Of?
Nee, het waren vogeltjes.
Was je al een vogelkijker, Bart? Of nog niet?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb interesse voor de natuur, maar eigenlijk niet specifiek een vogelkijker.
En op wat voor momenten zei je dat je dan naar buiten kijkt? Is dat wanneer je niks te doen hebt, aan het vervelen bent, stress hebt, weemoedig bent?
Alles, tijdens een saaie vergadering bijvoorbeeld. Kan ook gebeuren.
Als je camera niet moet aanlaten dan?
Ja, inderdaad. Of die snel eventjes afzetten.
Ja. Nu, je bent ook buiten de uren bezig met statistieken, onder die, dat Twitter-account. Die coronacijfers gaan bekijken. Gaat de onderzoeker in jou ook soms eens op verlof?
Dat is inderdaad een heikel punt als onderzoeker. Je job en je leven zijn toch een beetje verstrengeld. Sommige mensen vatten dat op als 9-to-5 job, maar voor mij lukt dat niet. Dus dat blijft altijd wel een beetje door je hoofd spoken. Als je dan vakantie neemt en dan gewoon ergens een boek zit te lezen in de tuin, verspring je gedachten soms en krijg je een idee. En ja, zo gaat dat.
Kan dan natuur zowel rust als inspiratie brengen voor jou, Bart?
Ja, zeker. Maar dat hoeft niet natuur te zijn. De beste ideeën krijg je soms onder het douchen of als je eventjes buiten bent.
Dus de onderzoeker is altijd in u aanwezig. Hoe ben je in dat carrièrepad gerold eigenlijk? Want dat vind ik altijd een interessante. Of dat mensen echt ergens terechtkomen doordat ze een passie hebben gevolgd? Of is dat gewoon vanuit een interesse? Of is dat echt gewoon, ja, ik ben erin gerold en van het een kwam het ander en het is geen passie, maar kijken.
Ik ben er eigenlijk een beetje in gerold. Het was altijd wel, ik vond het altijd wel leuk, of het leek een leuk idee om te doctoreren en iets met wetenschappelijk onderzoek te doen. Maar omdat ik assistent geweest ben, dus als assistent word je 6 jaar aangesteld. En is een groot deel van je opdracht is het begeleiden van de practica van de oefeningen. En daarnaast doe je ook onderzoek. En het voordeel daarvan is dat je zelf op zoek kan gaan naar een onderwerp en dat dan niet per se vooraf vast moet liggen. Mm-hmm. Dus dat geeft wel de keuzevrijheid om, ja, misschien iets ruimer op zoek te gaan en ook, ja, later een keuze te maken dan als je, ja, een beurs moet aanvragen waar dat je dan typisch al tijdens je thesis mee bezig bent om te denken, ik wil hiermee verder gaan, niet mee verder gaan. En het lesgeven op zich sprak mij ook aan. Dat is iets dat ik graag doe. Dus dat was zeker mooi meegenomen.
Bart, je bent bezig met een exacte wetenschap. Mm-hmm. Ben je nooit bang om fouten te maken?
Ja, dat gebeurt waarschijnlijk altijd af en toe een keer. Hè. Maar zolang je zo zorgvuldig mogelijk bent, kan je weinig verwijten, denk ik. Nu, in software zijn er wel hulpmiddeltjes om dat tegen te gaan. Als je een programma schrijft en het zou iets moeten doen, kan je daar een test voor schrijven, zodanig dat bij elke wijziging die je aan de code aanbrengt, dat er gecontroleerd wordt of die test nog slaagt. En op die manier, ja, als je dat systematisch doet, ja, reduceer je de kans op fouten natuurlijk heel sterk.
Mm-hmm. Nu, straks zei je van ja, als ik een boek aan het lezen ben en ik kom op een idee, ja, dan ben je alweer aan het werk. Na je werkuren ben je eigenlijk ook met de inhoud van je werk bezig. Je voelt dan niet echt aan als werken misschien. Die verrekijker die dat je dan hebt, waarmee dat je op zoek gaat naar dingen, dat verklapt toch ook al een grote nieuwsgierigheid. Is dat iets dat je altijd al hebt gehad?
Ja, blijkbaar wel. Als ik klein was, was dat blijkbaar ook het geval. Ik kende alle soorten vlinders in de tuin rondvlogen, alle soorten meeuwen. Mm-hmm. Dus dat zit er van kleins af aan wel toch een beetje in.
Bart, wat zou jij geworden zijn of willen worden zijn als het geen onderzoeker was geweest? Of een andere tak van onderzoek, kan ook.
Goh, ja, als informaticus denk ik dat het niet zo moeilijk is om een interessante job te vinden. Of ik denk toch niet dat het voor mij moeilijk zou zijn. Een interessantere vraag is misschien, wat als ik geen informatica had gestudeerd? En dan denk ik dat het toch iets in de biologische richting geweest zijn. Waarschijnlijk bio-ingenieur, cel- en gentechnologie bijvoorbeeld. Ja. Dat spreekt me ook erg aan.
Nou, het komt ook wel terug in de projecten die dat je doet. Mm-hmm. Ja. Goed, ja, dank u Bart. Ik onthoud eigenlijk vooral dat in moeilijke tijden het blijkbaar helpt om te vogelen. Wie had dat gedacht? Sorry daarvoor. We gaan hier afronden. Bart, hartelijk bedankt voor het gesprek. Het was een waar genoegen. En uiteraard gaan we je Twitter in het oog blijven houden. Ik ben al een volger. @BartMezure, ik zeg het nog eens op Twitter. En ook u, luisteraar, bedankt om alweer bij ons te zijn en onze mindere audio-kwaliteit van deze opname te vergeven.
Dag.
Tot snel.
Je luisterde naar Mensentaal. Alle afleveringen vind je ook op onze website mensentaal.captivate.fm of waar je normaal gezien je podcast vindt of op de Mixcloud-pagina van Urgent FM. Je vindt ons ook op Facebook.
Dit wetenschapsfilosofisch programma kwam tot stand met de steun van Urgent FM, Universiteit Gent en het Gents Universiteitsmuseum. De jingles die je hoorde zijn van Willem Malvliet. De interviewers zijn Emma van Pamel en Matthias Somers.
Bedankt om te luisteren en tot de volgende.